Goedemorgen allemaal. Wat fijn jullie allemaal te zien. Ik zie een aantal bekende gezichten, maar ook een groot aantal mensen die ik voor het eerst zie. En dat vind ik eigenlijk wel heel erg fijn. Het was altijd fijn om hier te komen, ook al was het een klein groepje mensen. Maar het is nog fijner om te zien dat dat groepje aan het groeien is. En dat er mensen bijkomen. Dat verwarmt. Dat is fijn om elkaar dan te zien. Het is fijn om nieuwe gezichten te zien. En ook te ontdekken van, we zijn met elkaar. En we mogen steeds breder en groter worden als we de Heer Jezus met elkaar volgen en met elkaar optrekken. En dat verwarmt me. En ik was heel blij dat ook te horen van jou vanmorgen toen ik je een hand gaf. Het was een heel bekend gezicht voor mij, maar te horen van, hé, er komen meer mensen en het groeit. Daar ben ik erg dankbaar voor. En mijn naam is Joël Spijkstra. Ik kom uit Papendrecht. Ik ga dan naar de Vrije Baptistengemeente. Af en toe mag ik hier spreken en dat vind ik erg leuk. Dus zo ook weer vanmorgen. Dus als u nou nog meer wil weten, kom dan onder de koffie even naar me toe. Dan komt dat vast goed. In ieder geval fijn. Dat vooraf. Ik zou graag met u willen openen, het is al even genoemd, in Matteüs hoofdstuk 5, vers 6. Daar wil ik vandaag met u over nadenken. Dat is midden in een van de zaligsprekingen. En dat is weer een gedeelte wat valt in de bergreden. Dus de zaligsprekingen zijn niet de bergreden. Nee, dat zijn de zaligsprekingen die in de bergreden staan. De bergreden heeft de Heer Jezus gehouden. Een van zijn 5 redenvoeringen die hij in Matteüs had opgetekend. Die in Matteüs opgetekend staan. En dit is de eerste. En dat zijn 3 hoofdstukken. Dus Matteüs hoofdstuk 5, 6 en 7. Dat is compleet de hele bergreden. En hij begint dan met die zaligsprekingen. Nou, als je de NBV 21 zou hebben, dan staat er niet zalig, maar dan staat er gelukkig. En ik denk in jouw Engelse Bijbel staat blessed. Klopt dat?
Ja.
Dus dat woordje zalig, dat is een vertaald woord natuurlijk. Maar om er even een beetje gevoel bij te hebben. Want zalig in onze taal van vandaag de dag. Ik denk niet dat u vandaag of morgen of de komende week op het werk dat woord noemt. Hè? Nou, zalig mensen, ik ga weer naar de kantine om een kop koffie te nemen. Nee, dan zeg je een ander woord. Dus gelukkig, dat kennen we wel. Hè? We wensen elkaar gelukkig nieuwjaar. We wensen elkaar een zegen toe. De Engelsen die vertalen het met blessed. Hè? Gezegend ben je. Nou, vers 6. Bij dat vers wil ik even stilstaan. Daar staat in de HSV: zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Want zij zullen verzadigd worden. Er viel me iets op toen ik die zaligsprekingen zo doorlas. Ik zal er een paar omheen lezen. Misschien valt u dan hetzelfde op. Er staat bijvoorbeeld in vers 3: gelukkig wie nederig van hart zijn. Want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurenden, want zij zullen vertroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen. Of zalig de zachtmoedigen. Zalig de treurenden. Zalig de barmhartigen. En dan staat er in vers 6 dit. Zalig wie honger en dorsten naar de gerechtigheid. Het is net een beetje anders. Al die andere zaligsprekingen, dan ben je zalig, dan ben je gelukkig, dan ben je gezegend. Als je iets bent, als je ergens toe behoort. Je behoort tot de treurenden bijvoorbeeld. Of tot de barmhartigen. Maar hier is het in vers 6 net even anders. Je bent eigenlijk gelukkig, je bent gezegend als je ergens tekort aan hebt. Als je hongert en dorsten ernaar. Dat je het graag, je hebt het eigenlijk heel hard nodig in je lichaam. Je wil het hebben, maar je hebt het tekort aan. Je hebt het niet volledig. Je weet dat je er tekort aan te hebben. En dan, als je dat doorhebt, als je er dus naar verlangt. Als je er honger naar, als je er naar dorst. Dan zul je verzadigd worden. Dat is de belofte. De gerechtigheid. Dat is geen keuzeminuutje. Van allemaal soorten lekkers. Nee, het gaat hier om de gerechtigheid. Daar honger je naar. Daar dorst je naar. Houd dat even vast. Even wat anders. Even ter inleiding een voorbeeld. Pak ik dat later weer op. En dan probeer ik dat zo bij elkaar te brengen. Ik ben afgelopen zomer op vakantie geweest in Frankrijk. In de Dordogne. Een mooie streek, waar ik wel eens vaker geweest ben. Samen met mijn vrouw en mijn jongste dochter. Die was mee de eerste week. En de tweede week kwam mijn andere dochter met haar vriend. En de vriend van mijn jongste dochter ook. Dus een hele gezellige boel die tweede week. En de derde week waren we een paar dagjes alleen, met z'n tweetjes. Heel gezellig geweest. Nou, ik heb de malle gewoonte om mijn racefiets, of nee, niet de racefiets, mijn hybride fiets mee te nemen. Veel versnellingen, dan kan ik daar een beetje die heuvels in. Lekker fietsen, dat doe ik graag. Dus fiets weer mee, maar wat ik dan ook doe is, morgens vroeg, ik ben een ochtendmens, mijn vrouw niet, dus die blijft er nog een paar uurtjes lekker liggen. Dan ga ik lekker de fiets op en dan ga ik niet naar de kantine voor die opgepiepte broodjes, maar dan fiets ik even door en dan even op de pedalen staan en ga ik naar een warme bakker. Een boulangerie heet dat. Nou had ik dit jaar geluk, na een eentje fietsen kwam ik bij een heerlijke warme bakker uit, zo'n boulangerie, maar die was niet alleen boulangerie, dat was ook een patisserie, een banketbakker. Dus ik had daar heerlijk veel keuze. En die bakker die wist precies hoe hij dat moest doen. Dat was zo'n IKEA-modelbakker. Die had al gezorgd dat je buiten in de rij stond, naast alle vitrines van de etalage. Die geur van dat warme brood rook je dan al. En dan was ik, tot ik eindelijk door die bakkerij heen, langs al die vitrines heen gegaan was, kwam je dan bij de toonbank en daar kon je dan je brood bestellen. En onderweg had ik al uitgerekend, je hebt er zoveel naast elkaar, zoveel onder elkaar, zoveel vitrines. Dan moet ik elke dag zoveel eten, wil ik ze allemaal geproefd hebben. Dat kon natuurlijk nooit. Ja, ik ben gek op alles, dus ik vond dat heerlijk. Ik wil mijn keuze wel maken. Brood, waar ik eigenlijk voor kwam, of al dat lekkere banket. Wat verzadigt mij nu echt? Zalig zijn degenen die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Want zij zullen verzadigd worden. Kom hier later op terug. Gerechtigheid, daar gaat het over in dit vers. Wat betekent dat nu eigenlijk? Nou, dat oorspronkelijke woord dat is vertaald in hier vers 6 met gerechtigheid, maar wordt in andere delen van het Nieuwe Testament ook wel vertaald met rechtvaardigheid. Dat woord kennen we ook wel. We denken dan gelijk waarschijnlijk aan een bepaald Bijbelboek in het Nieuwe Testament. Nou, in vers 6 wordt het eigenlijk altijd vertaald met gerechtigheid. Dat ligt een beetje aan de context. En dat gerechtigheid, als we dat dan daarover nadenken, dan betekent dat zoiets als eerlijkheid. Oprechtheid, integer, betrouwbaar. Gerechtigheid is eerlijk voor iedereen. Als we naar de gerechtigheid kijken, dan ontdekken we dat het is een eigenschap van God. God is gerechtigheid. Gods handelen is altijd recht, is altijd eerlijk, is betrouwbaar, is integer. Je zou kunnen zeggen, Gods wil is gerechtigheid. Als je de Bijbel in gewone taal zou hebben, en als je hem openslaat bij dit vers, dan staat er ook, zalig zij die honger en dorsten naar de wil van God. Dat Gods wil mag gebeuren. Dat is gerechtigheid. Nou, ik heb het al even gezegd, heel veel mensen denken dan aan een brief van Paulus, de Romeinenbrief, als het gaat over rechtvaardigheid, gerechtvaardigd door het geloof. We kennen dat allemaal wel. En als je dat eerste hoofdstukje van Romeinen leest, hoofdstuk 1, vers 16 en 17, die kernversen, die sleutelversen van die hele brief, dan staat daar die bekende woorden, want ik schaam mij het evangelie van Christus niet, want het is een kracht van God tot zaligheid voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Grieken, de heiden, wij. Want de gerechtigheid van God is daarin geopenbaard, in dat evangelie. Want geloof tot geloof, zoals geschreven is, maar de gerechtvaardige zal leven uit het geloof. Gerechtigheid, rechtvaardigheid. De kracht van het evangelie van Jezus Christus. We hebben er al wat liederen over gezongen vanmorgen. Het is al even genoemd. Ben je behouden? Ben je rechtvaardig voor God doordat je gelooft in de Heer Jezus Christus? God heeft zijn gerechtigheid, zijn wil, zijn gerechtigheid geopenbaard door de komst van de Heer Jezus hier op aarde. En zo heeft hij zijn wil, zijn gerechtigheid gebracht hier. En daardoor mogen wij rechtvaardig staan voor God, als we in hem geloven. Als we erop vertrouwen wat hij gedaan heeft voor ons, toen is er recht gedaan. Nou, dat kennen we allemaal. Dit zijn geen nieuwe woorden. Maar let wel op. God toonde zijn gerechtigheid door de Heer Jezus, maar wat ook recht had geweest, is als hij het loon van de zonde had uitgekeerd. Dat is iets heel anders, hè? Dan krijg je een tweede zondvloed idee. Dan wipt hij heel de schepping uit. Het loon van de zonde, leert de Romein ook, dat is de dood. Dat zou ook recht zijn. Eerlijk. Maar God wilde zijn wil, zijn gerechtigheid aan ons tonen. En dat heeft hij gedaan door de Heer Jezus. Gods gerechtigheid. De gerechtigheid. Heeft hij aan ons getoond. Dat is de kracht van het evangelie. Nou, dat is eigenlijk uitgangspunt 1 als je nadenkt over dat woordje gerechtigheid. Maar nu verder. De bergrede, we kennen dat wel, wordt vaak genoemd als zijnde de instructies of de nieuwe wet, de nieuwe leefregels, de gedragscode voor het nieuwe koninkrijk, het koninkrijk van God, het koninkrijk der hemelen zoals Matteüs dat altijd noemt. We zijn dus gerechtvaardigd. Gerechtigheid is ons getoond. We staan recht voor God. Daar stopt het niet. Daar begint het. Daar begint dat nieuwe leven met hem. Dat koninkrijk van de hemel mag zichtbaar worden op aarde door ons heen. Omdat wij in dat nieuwe leven staan. En daar is die bergrede ook voor. Om ons daar uitleg over te geven. Om ons daar ook voor dat we daarop inhaken. Dat we daarna gaan leven. Welke positie heb je? Nou, ik las iemand die schreef over Matteüs, over dat Bijbelboek in het algemeen. Hij schreef, Matteüs nodigt ons eigenlijk uit om te komen luisteren naar de Heer Jezus. He, al die redenvoeringen die erin staan. En zeker die bergreden is een van de bekendste, of eigenlijk misschien wel de bekendste redenvoering van Jezus. Waarin hij tot het volk, tot zijn discipelen, maar ook tot het volk sprak. Uitleg gaf. Maar niet alleen om te luisteren, maar ook om te kijken naar de Heer Jezus. Want Matteüs is ook de evangelist die heel goed zijn levensverhaal in kaart bracht. Tussen al die redenvoeringen heen. En wat hij zei, wat Jezus vertelde, wat hij verkondigde, dat deed hij ook. Nou, we weten natuurlijk dat aan het eind van Matteüs hij die gerechtigheid van God ten volle heeft laten zien aan ons. Door zijn kruisdood. De gerechtigheid van God. Jezus heeft niet alleen verteld, gesproken, maar het ook voorgeleefd. De bergrede, de principes van het koninkrijk van God. Hij legt het aan ons uit en hij daagt ons uit. Hij vraagt het ook echt aan ons, volg mij. Kom doen wat ik doe. Dan gaan we samen Gods wil doen. Gerechtigheid. Nou, hoe ziet dat eruit? Hoe ziet die gerechtigheid van God er dan uit nadat we eerst de gerechtigheid ontvangen hebben van God? Hoe leven we dan als christenen in zijn nieuwe koninkrijk? Dat is een vraag waar we eigenlijk elke dag mee bezig moeten zijn. Want wij zijn burgers geworden van dat hemels koninkrijk. Natuurlijk zijn we ook burger van, nou ja, als je vanuit welk land je ook komt, van een koninkrijk of van een land, en dan heb je die regels te volgen van dat land. Hè? Bij ons, als je bij een stoplicht komt en het is rood, dan stoppen we. Dat is heel erg veilig als we dat allemaal doen. En als het groen is, kunnen we weer gaan. Dat weten we allemaal. En zo zijn er tal van andere regeltjes. Heer Jezus spreekt ook tot ons. Dat doet hij in die bergrede. Nou, als we over gerechtigheid gaan nadenken met elkaar, dan vervallen we al heel snel in het heel groot maken daarvan. En dan gaan we denken aan oorlogen, aan kinderarbeid, aan slavernij. Allerlei groot onrecht, hongersnood in de wereld. Waarvan we allemaal vinden, er moet gerechtigheid komen en dat probleem dat moet opgelost worden. En daarmee duwen we het ook een klein beetje van ons bed vandaan, want ja, daar kunnen we eigenlijk vaak helemaal niks aan doen. Natuurlijk kunnen we een actie voeren tegen kinderarbeid. En natuurlijk kunnen we bewust keuzes maken, zodat we iets kopen wat daar niet mee geen relatie mee heeft. Maar als we daarover na gaan denken, dan kunnen we straks koffie drinken en een hoofdschuddend naar huis gaan over het onrecht in de wereld. Maar er eigenlijk weinig mee doen. Stapje dichterbij is dat we gaan praten over het onrecht in ons land. We krijgen straks weer verkiezingen. Dan heb je weer een koopkrachtplaatje. En dan kijken we allemaal naar ons eigen taartpuntje. Komt de slagroom bij of gaat er af? Dat is een beetje het verhaal waar we het over hebben met elkaar. En dan voelen we ons erg onrecht aangedaan worden. Dat er geen gerechtigheid is als er bij ons iets meer slagroom afgaat als bij de ander. Of bij de ander meer bijkomt dan bij mij. We hebben het dan over het asielbeleid, over de woningnood. Allerlei zaken die ons heel erg kunnen raken of verder bij ons vandaan staan. De Heer Jezus doet dat niet. Als je de bergrede doorleest, dan heeft het helemaal niet over de politiek, over de Romeinse overheersing. Over wat er allemaal aan de gang was. Natuurlijk, hij noemde dat wel eens een keer, maar niet in de context van dit verhaal. Hij had het ook niet over de tollenaar, hè, die dus bij de poort stond van Jeruzalem, die een beetje te veel belasting inde voor de Romeinen en voor zichzelf. Dat is wat we weten, wat er gebeurde. Maar de Heer Jezus noemt dat niet. Hij zegt niet, ja, dat is onrecht. Er moet gerechtigheid geplaatst vinden. Er moet alleen maar eerlijke belasting komen. Dat zegt hij niet. Als je leest, dan brengt hij het heel dichtbij. Staat in vers 13. En dan zegt hij, jullie zijn het zout van de aarde. Jullie zijn het licht van de wereld. En dat bedoel ik niet alleen jullie, maar ook ikzelf. Hè? Ik hoor daar helemaal bij. Hij zegt, jullie, wij met elkaar, alle hoorders, wij zijn het zout van de aarde en het licht van de wereld. Ons handelen, wat wij laten zien aan de mensen, dat doet er toe. Dat moet die gerechtigheid laten zien. Daar moeten we naar hongeren, dat gaat gebeuren. En dan gaat hij verder. 5 vers 20. Want ik zeg jullie, als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën, zullen jullie zeker het koninkrijk van de hemel niet binnengaan. Nou, die lat met de fariseeën en de schriftgeleerden, die lag hoog voor de mensen daar. In het beeld van de mensen toen waren dat de beste christenen, zo gezegd. Dat waren dan geen christenen, maar dat waren de beste Joodse leiders. De geestelijke leiders, die stonden bovenaan. Die lieten allemaal zien hoe het allemaal moest. En dat wisten ze heel goed te doen. En dan gaat de Heer Jezus spanning oproepen. En dan hoor je de echo van de wet van het Oude Testament in het van vandaag, hoe we het voor elkaar hebben gemaakt. En dan moet je eens goed luisteren wat er gebeurt. Hij zegt dan, wat er nu gewoon is, is dat als je gaat scheiden als man, dan zend je gewoon een scheidbrief mee met je vrouw. Hè? Dat staat in vers 31. En dan hoor je de echo. Wat hadden die mannen nou gedaan? Er waren meerdere scholen om me heen, hè, met gedachtes. De ene school zei, nou, je vrouw als die overspel pleegt, dan kun je haar een scheidbrief meegeven. Dus ben je er vanaf. En dan kon jij als man met opgeheven hoofd het toneel verlaten. Dan had je het gewoon goed geregeld. Keurig volgens de regeltjes, volgens de wet van Mozes. Die vrouw moest ook het toneel verlaten en die had die brief in de hand. Er was een andere leerschool die zei, ja, het is leuk met overspel, maar er kan nog voor veel meer redenen. Als de aardappels een keer niet lekker zijn, kun je haar gewoon een scheidbrief meegeven. Dan is het helemaal geregeld. Als jij een jongere vrouw ziet, kun je het gewoon regelen. Voor allerlei regeltjes, allerlei oorzaken kon je dan van je vrouw af als man zijnde. En de verhouding man-vrouw lag toen natuurlijk heel anders in die tijd dan vandaag de dag hier. Maar je hoort het onrecht. Die man die had keurig netjes volgens de regels recht gedaan en hij kon gewoon zijn weg gaan. En die vrouw die ervaarde dat heel anders. Je ervaarde dat niet als gerechtigheid als je zomaar zo'n brief in je handen gedrukt kreeg. Je hoort de echo van de wet, gij zult niet echt breken. Dat zeggen de 10 geboden. De spanning die de Heer Jezus daar brengt is dat hij aan zijn hoorders daar in Israël, die dat plichtsbesef ten opzichte van God heel goed door hadden, want zij waren dat volk van God, daar worstelden ze mee. Dat lees je ook later in de evangelie als ze hem daarop aanspreken. Niet alleen op dit punt. Nee, verder in dat hoofdstuk zegt hij, leg geen vals getuigenis af. Hoor je weer die echo van de wet? Laat uw ja, ja zijn en uw nee, nee. Dat klopt, hè? Als ik zeg, ja, ik doe dat, dan moet ik dat ook doen. Ik moet mijn woord nakomen. Maar ik hoor daar nog wel iets anders in. Een beetje voor mezelf is dat, maar ik wil u dat toch laten voelen. Als ik zeg, ja, mijn collega die moet eigenlijk vanavond of vanmiddag na werktijd even een half uurtje doorgaan, want dan is dat geregeld voor morgen, dan moet ik ook ja tegen mij zeggen dat ik het ook doe. Maar soms weten we precies het zo te regelen dat je een stapje harder laat lopen en zelf netjes binnen de regeltjes blijft. Voel je aan wat ik bedoel? Nee, niet onderweg naar huis langs de Aldi om even een paar lekkere broodjes te halen en dan naar de kantine te gaan. Want dat is de baasentijd. En het zelf wel doen. He, dus ja, ja, dat klinkt naar je terug. Wat ik vind dat een ander mag, dat mag ik zelf ook. En wat ik vind dat een ander eigenlijk niet mag doen, moet ik zelf ook niet doen. Maar daar vinden we vaak nuances doorheen. En dat proef je in dat hele hoofdstuk terug. Wat is gerechtigheid? Gerechtigheid is eerlijk voor iedereen. Hetzelfde, oprecht, integer, betrouwbaar. Hoofdstuk 6 vers 1 staat, let op dat jullie je gerechtigheid niet tentoonspreiden om door de mensen gezien te worden. En in het hoofdstuk 6 gaat het over geld geven, over bidden en over vasten. Nou, de leiders van die tijd wisten precies hoe ze dat moesten doen. We weten uit die tijd dat ze op de hoeken van de straat met opgeheven handen met rinkelende belletjes gebeden uitspraken. Zo door iedereen gezien te worden, hoe goed ze waren. Het liefst een leeg offerblok met heel veel klein geld, omdat iedereen maar kon zien en horen hoeveel ze gaven. We weten dat als ze vasten, dat dat op afstand te zien was aan hun gelaat. Ze waren vaak ongewassen. Ik ben aan het vasten. Even laten zien hoe goed je bent. Nou, op deze drie punten, daar gaat het vandaag de dag in onze cultuur, daar hebben we niet zoveel mee. Daar zijn we wel vanaf. Maar we weten heel goed hoe we elkaar even moeten vertellen hoe goed we zijn. Ik herken dat ook in mijn leven. Is dat je gerechtigheid? Hoe goed je bent ten opzichte van God? Als je dat gebed even eruit ligt, dat prachtige Onze Vader, dan zijn die twee versen in het midden van dat gebed, die zijn heel erg raak. Geef ons heden ons dagelijks brood. De Heer Jezus komt daar daarna op terug als hij zegt, kijk naar de leliën in het veld en de vogels in de lucht. Die maaien niet, die zaaien niet. Geef ons heden ons dagelijks brood. Met andere woorden, genoeg. Dan hoef ik niet meer dan de ander. Nee, genoeg. Daar is waar de Heer Jezus over ons naar het nadenken. Een van zijn gelijkenissen, zegt hij, is er een man die een goede oogst had. En hij zag zijn schuur en die was te klein en toch al oud. Weet je wat, ik bouw een nieuwe schuur. En het jaar erop een nog grotere schuur. En het jaar erop, je weet het al, nog groter en nog groter. Meer, onverzadigbaar meer en nog meer. En dat is wat wij hier aan het doen zijn. Gewoon elke dag opnieuw. Onverzadigbaar meer. Doen we dat volgens de regels? Ik denk veel van ons wel. Volgens onze regels die we in dit land hebben. Daar valt waarschijnlijk niks op aan te spreken. Maar we zijn wel met iets bezig wat niet met genoeg te maken heeft. En dat geeft spanning aan de andere kant van het land. Of aan de andere kant van de wereld. Of noem maar op. Gerechtigheid. Vergeef ons onze schulden. Dat horen we graag. Maar een ander vergeven, dat kost strijd en moeite. Dat is wat de Heer Jezus vraagt. Dat is toch eerlijk? Dat zou dan toch gerechtigheid zijn, als we dat kunnen. De Heer Jezus brengt het eigenlijk schurend moeilijk dichtbij. Het wordt ongemakkelijk voor ons als we er echt over gaan nadenken. Als we zijn gerechtigheid gaan zoeken. Goed, even uitzoomen. We hebben die twee gezichtspunten. Dat eerste gezichtspunt, overduidelijk onze positie ten opzichte van God. Niemand van ons kon aan de heiligheid van God voldoen. Niemand van ons. Hoe goed we ook proberen te zijn en wat we ook deden, ook voor elkaar, al gaven we alles. De heiligheid van God, daar kunnen wij niet aan voldoen. En daarom bracht God zijn gerechtigheid naar de wereld. Hij koos daarvoor. Hij bracht zijn gerechtigheid door de Heer Jezus Christus. En wat hij gedaan heeft. En dan dat andere gezichtspunt. Dan begint het leven met hem. Kijkend niet naar het grote onrecht ver van ons bed vandaan, maar gewoon heel dichtbij, in je eigen huwelijk. Je relaties op het werk, in de buurt. Hoe reageer je als je weer gescand wordt bij de snelkassa, dat er weer zo iemand moet al je boodschappen nabliepen? Wat ga je er dan van zeggen? Wat doe je daartegen? Zij doet ook gewoon haar werk, of hij. We staan vaak graag in ons eigen recht en vinden dat het zo moet. Maar de bergrede gaat over dat brede, die gerechtigheid voor iedereen. Dat is niet zo makkelijk. De Heer Jezus vraagt ons om eerlijk te zijn. Om anderen te behandelen zoals je zelf behandeld wil worden. Om eigenlijk Gods wet, om in die spiegel te gaan kijken en die spiegel dan in je hart te laten reflecteren. Hoe denk ik over gerechtigheid? Hoe denk ik over Gods handelen? Tom Wright, ik weet niet of jullie die schrijver kennen, Engelsman. Ik lees hem graag. Die schrijft over de bergrede het volgende. Hij zegt, de bergrede gaat niet alleen over hoe we ons moeten gedragen. Dus die bergrede, die regeltjes, waar ik het net even, die principes van het Nieuwe Koninkrijk, daar gaat het niet alleen over, zegt hij. Ik vond dat heel raak wat hij toen schreef. Hij zegt, het gaat over het ontdekken van een levende God. En een liefhebbende, stervende Jezus. En over het leren die liefde zelf te weerspiegelen in een wereld die dat heel hard nodig heeft. De bergrede is dus niet alleen maar regeltjes over hoe we ons moeten gedragen, maar eigenlijk te ontdekken dat dat vanuit die levende God aan ons gegeven is. Dat zijn gerechtigheid naar ons toegekomen is. Dat hij dat wil zodat we leven. En dat we dat niet kunnen, maar dat we dan die stervende Heer Jezus moeten volgen. Om die liefde die daarvan uitgaat, om die te kunnen tonen aan de wereld om ons heen. Ik vind dat heel raak. Je zou het woord liefde en gerechtigheid zo één op één kunnen vervangen. He, dan staat er dat we zien dat die liefhebbende Heer Jezus, die stervende Jezus, dat we leren dat die gerechtigheid die daardoor geopenbaard is, dat we die mogen weer spiegelen naar de mensen om ons heen. Aan een wereld die het zo hard nodig heeft. De wet en de regeltjes van het Koninkrijk van God. Het levende nieuwe Koninkrijk. Waar we allemaal deel van uitgenomen hebben. Zodra, of deel van uit maken. Zodra we ons geloof, ons behoud in de Heer Jezus hebben gevonden. Laten we eerlijk zijn. Dat kunnen we helemaal niet. Net zoals dat we de Heer Jezus voor ons behoud, voor die gerechtigheid, voor onze positie ten opzichte van God, gewoon nodig hebben. Zo hebben we de Heer Jezus ook nodig om die overwinning van die strijd met ons eigen egoïsme te hebben, te ontdekken. We hebben hem nodig. Jezus zegt, als je dit verlangen hebt, dat die gerechtigheid, dat je daarnaar hongert en naar dorst, als je dat verlangen hebt, dan zul je verzadigd worden. Maar dat brengt je wel heel dicht bij hem. Dat brengt ons allemaal heel dicht bij elkaar. Even terug naar mijn vakantie in Frankrijk. Als ik zo stond voor die vitrine, dan zie ik daar de lekkerste gebakjes. En ik hou van fruitgebakjes, ik hou van chocola, van karamel. Ik hou van fruit, chocola en karamel. Ik vind alles lekker. En ik weet, als ik er eentje neem, dat ik er nog één lust. En dat ik er nog één lust, totdat het gewoon mijn neus uitkomt, zogezegd. Maar altijd weer, dan denk je, ja, ik zou wel weer eentje lusten. Natuurlijk verzadigt dat op de een of andere manier, maar niet op een manier dat het lekker is. Hè? Net als die zak chips, als die dan eindelijk op is, dan zeg je, ik vind het eigenlijk helemaal niet lekker. Het is te veel. Je krijgt er eigenlijk geen kracht van, het mat je ergens af. Dat is eigenlijk het beeld van je eigen gerechtigheid. Zelf in je recht staan, daar word je een soort van sterk van, denk je dan. Maar je wil meer, je wil steeds meer, het is onverzadigbaar. Het lijkt ergens goed te voelen, maar er is altijd weer wat nieuws. Waar je je recht in wil behalen. Klopt het? Klopt het niet? Die strijd voel je van binnen wel. Je weet precies waar je aan toe bent. Meer, meer, meer. En dan Gods gerechtigheid. Dat is als je voor de toonbank staat en een goed stuk brood uitzoekt. Daar ga je niet van overeten. Daar neem je een paar sneeën van, dat geeft je kracht. Dat verzadigt. En dan kun je mee verder. Gods gerechtigheid. Ik probeer dat een beetje zo uit elkaar te halen. En er eens over na te denken, om iets mee te geven in gedachten. Je eigen gerechtigheid hoeft niet helemaal fout te zijn in de zin van dat het niet klopt en dat je de schreef overgaat en noem maar op. En toch is het anders dan Gods gerechtigheid. En God daagt je uit, de bergrede daagt je uit, om je te verzadigen met dat brood van het leven, de Heer Jezus. Om zijn gerechtigheid. Hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Gods gerechtigheid. Als we op die manier proberen te leven, dan ontdekken we echt dat we de Heer Jezus nodig hebben. Als we dat gaan omarmen, als we dat mee gaan nemen, als we daar honger naar krijgen en dorst, dan moet je soms gewoon ontdekken, hè, dat je daar honger voor kan hebben. Omdat je al dat andere laat liggen. Dan komt dat vanzelf. Dan brengt het ons dicht bij elkaar. En dan komt dat licht van Jezus steeds helderder naar buiten toe. Eigenlijk moeten we ontdekken dat we het zelf niet kunnen. Ons egoïsme staat in de weg. En hij moet meer worden. En als we dan kijken naar dat koninkrijk van de hemel, Waar we nu kleine stappen in mogen maken, wat we zichtbaar mogen maken door wat we doen. Dan ontdekken we eigenlijk dat alleen maar ten volle dat zichtbaar mag zijn of zal worden op het moment dat de Heer Jezus volledig regeert. Want het is zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. Matteüs hoofdstuk 6 vers 34, de meest bekende verzen misschien wel uit die bergreden. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Met andere woorden, waar maken we ons druk om? Als we recht en eerlijkheid vanuit God kunnen weerspiegelen de wereld in, dan zal God ons geven wat we nodig hebben. Natuurlijk, zoek het eerst voor het eerste behoud. Maar blijf het zoeken om de weg met hem te volgen. Zoek altijd in wat je gaat doen, eerst wat je moet doen binnen zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. En dan zul je niks tekort komen. Amen.